Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 24, vers 25 tot 49. Lucas 24, vers 25 tot 49. De te zingen psalmen, psalm 95, vers 1 en 2. Psalm 21, vers 13. Psalm 118, vers 12, 13 en 14. Psalm 85, vers 4. Psalm 52, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 24, vers van 25 tot 49. Door te zingen psalmen, psalm 95, vers 1 en 2. Psalm 21, vers 13. Psalm 118, vers 12, 13 en 14. Psalm 85, vers 4. Psalm 52, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn vanmiddag voort met het zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 2. Komt, laat ons samen Israëls Heren, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijden zang ontmoeten. En het tweede, de Heren is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En wat er volgt, het is Psalm 95 tot de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, we beleiden vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons enig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 21 vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. En wat er volgt in Psalm 21 vers 13. En ieder van u die spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij met elkaar bidden. O Heer, we mogen opnieuw deze middag hier bij elkaar komen in de kerk. Anderen zoeken een vertier buiten in de natuur. Maar wij mogen hier zijn in de kerk waar uw woord open gaat. En nog laat dat woord van u toch ook onze harten mogen raken. Heren, dat we er niet meer onderuit kunnen. En dat wij erdoor verslagen worden. Zondaren worden voor u. En dat wij eerlijk gaan beleiden wie en wat we zijn. En dat we vanuit onszelf nooit en te nimmer zalig kunnen worden. Omdat zelfs de allerbeste werken van ons niet mee kunnen doen. En ja, die zijn als blinkende ongerechtigheid. En nog Heere, wilt ge ons dan aan de weet doen komen dat er alleen maar zaligheid is door Jezus Christus, uw enige geboren Zoon. Ach, en zo net hebben we dat beleden aangaande hem. Dat hij ter helle nederdaalde, maar dat hij ook uit de doden opstond. Dat hij is opgevaren ten hemel en dat hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Totdat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat oordeel dat gaat toch komen. Deze wereld zal niet altijd blijven bestaan. Eenmaal zal het einde aanbreken en dan zullen allen voor uw rechterstoel worden geplaatst. En nog en dan zal het erop aankomen, hebben wij geloofd in de Zoon van God. En zijt gij, Heer Jezus, door genade ons deel geworden. En nog, Heer, zou u dat willen toepassen aan het hart van een ieder van ons. Nu we nog mogen zijn in het heden der genade. Ach, Heere, ga niet met ons in het gericht en zoudt u toch vrij willen spreken van schuld en van straf. Ach, gedenk dan zo aan ons in genade en zoudt ge ook willen zijn deze middag met allen die ziek zijn. Allen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Ach, Heere, gedenk hen die alleen zijn komen te staan. Zoudt u zijn willen met de eenzamen en de beproefden. Och Heere, gij weet de weg die in ieder moet gaan. En och Heere, zou u dan ook willen zijn met hen die een onbegrepen weg moeten gaan. En die niet weten hoe dat ze daarin hebben. Och Heere, wellicht zijn er ook hier wel die weten van psychisch lijden. Och Heere, zou u met hen willen zijn. Ach, alle zonden die zijn er de oorzaak van dat wonden en ziekten en intreden doen. Maar och Heere, dat dan toch ook die dingen ons bij u mogen brengen. Om het daarin van u te verwachten. O genadige en goedertieren God, ge wilt met uw werk nog voortzetten in alle landen. Zoudt ge dan daartoe ook het werk niet alleen hier ter plaatse willen zegenen. Maar zoudt ge dat op alle plaatsen willen doen waar uw woord nog uit mag gaan? Gedenk uw dienaren die het woord van u mogen verkondigen. Maar ook op al die plaatsen waar een adeling of een diaken een preek leest. Ach Heere, zoudt u ook daar dan toch in het midden willen zijn? Heere, wilt gij uw koninkrijk doen komen over de gehele aarde? Gedenk aan uw kinderen die vervolgd worden. Ach, wij horen dat in een land als China de mogelijkheden al minder worden. Huisgemeenten die worden opgedoekt. Verboden die worden uitgevaardigd om uw woord te kunnen verkrijgen. O, en zo worden als het ware de tuinschroeven aangedraaid. Heren, wij bevelen u de verdrukte kerk van u in China aan. Maar ook in andere landen in de wereld waar vervolging is. Waar men niet in het openbaar zoals wij dat doen bij elkaar kan komen. Ach Heren, gedenk u aan uw kinderen die moeten lijden. Altijd ook de angst hebben dat ze worden opgepakt. Dat ze van hun familieleden worden gescheiden. En soms wellicht ook jarenlang in gevangenissen moeten doorbrengen. Ach Heere, wilt ge hen toch gedenken. Dat zij toch mogen weten dat u, Heere Jezus, alles hebt overwonnen. Gij hebt immers de dood gedood. En ge zijt als de levensvorst uit het graf tevoorschijn gekomen. Ach Heere, wil ge dan zo ook aan uw kerk gedenken waar dat die zich dan ook bevindt. Heere, zoudt u ook het werk van de zending willen zegenen. Maar ook evangelisatiewerk dat op verschillende plekken gebeuren mag, wilt u daar uw zegen aan verbinden. Ach Heere, wilt u ook uw oude bondsvolk Israël tot bekering brengen. Al wilt u in hun harten het geloof in u toch planten. O God, zo ziet het in alle dingen op u. En zo moeten we het ook in alles van u verwachten. Ach, Heerige, dank ook. Ons land en onze overheid. Nog niet zo lang geleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. En de onderhandelingen omtrent tot een college te komen van burgemeester en wat anders is op vele plaatsen nog in volle gang. Ach, Heere, laat toch het geluid op grond van uw woord ook in de gemeenteraad blijvend gehoord mogen worden. Laat het zo ook mogen zijn in de gemeente Twenterand. En diegenen die daar verkozen zijn in een plek in mogen nemen. Zoudt u ook die alles willen geven wat ze nodig hebben? Ach, Heere, zie dan zo in gunst neer op alles dat er nog gebeuren mag. Maar uiteindelijk gaat het tot daarom dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En dat gaat dwars tegen alles wat een mens is in. Want een mens die wil niet en die kan niet en die durft niet. En die heeft tal van uitvluchten om maar bij u vandaan te blijven. Maar och Heere, wanneer u overkomt en sterk wordt, dan moeten wij ons toch gewonnen geven. Och Heere, zou u dat willen werken? En zou u zo ook de prediking deze middag uit willen laten gaan? En dat er zielen worden neergeveld op het slagveld van vrije genade. En die uw oordelen moeten billijken. Maar die ook leren pleiten op hem die onder het oordeel is doorgegaan. De Heere Jezus Christus die moest lijden. Zoals we daar vanmorgen bij stil hebben mogen staan. Moest de Christus niet deze dingen lijden. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Ach Heere, wilt ge dan zo met ons zijn en ons uw zegen niet onthouden. Gedenk ook de kinderen in de kerk. Gedenk de allerkleinsten die nog niet mee kunnen naar de kerk. Maar zoudt u in het hart van al die kinderen toch willen gaan werken? Zie dan zo in gunst van omhoog. Heere, wilt u ook met de kerkenraad zijn? Wilt u die ook bijstaan in alle dingen? Ook wanneer er opnieuw verkiezingen gehouden gaan worden. En de namen van hen zijn in deze ochtend genoemd. Ach, en die zullen in spanning zijn of dat ze verkozen of dat ze niet verkozen zullen worden. Maar och Heer, ook deze dingen bevelen wij u aan. En zoudt u toch de leeggevallen plaatsen in de kerkenraad opnieuw willen vervullen? Ach Heer, maar wilt u ook met die diaken smelt zijn die nog steeds niet in staat is om ook zijn plek in de kerkenraadsbank weer in te kunnen nemen? Ach Heer, gedenkt u hem toch met uw genade. Wilt u ons zo alles sparen en dragen en wilt u toch doorgaan met uw werk, Heer, wilt u ook zijn. En met onze vriend en broeder dominee Bijl, die u aan deze plaats hebt gesteld. Gedenk hem met zijn zus, maar gedenk hun tezamen ook met hun vader. Die nog niet zo lang geleden zo plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En die nog wel weer voor onderzoeken en controles daar naartoe zal moeten. Ach Heere, wilt u hem genade zijn. Gedenkt u zo de familie Bijl. Maar wilt u ook dominee Bijl in alles uw zegen schenken. Te midden van deze gemeente. Ach Heere, dat bidden en smeken bij u. En dat louter en alleen omwille van het offer. Dat uw zoon niet willen brengen. Het bloed door hem gestart. Zie dan zo op ons in uw gunst van boven. En geef ons het goede te mogen zien. Ook in deze middag. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24. En daarvan vers 25 tot en met 49. Ik noem u als de schriftlezing Lucas 24 vanaf vers 25 tot en met 49.
En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg en als hij ons de schriften opende? En hij zei, opstaande terzelfde uren, keren weder naar Jeruzalem. En vonden de elven tezamen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden, in het breken en des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrik en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
Gemeente, de tekst voor deze middag die kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 24, vers 34, waar staat welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Tot zover. Gemeente, we gaan dan zingen op Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. 13 gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. En 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. En wat er volgt, het is 12, 13 en 14 van Psalm 118. Thank you. Gemeente, de Heere is opgestaan. Waarlijk opgestaan. Pasen. Je zou het geboorteuur van de kerk kunnen noemen. Want als de Heere Jezus niet uit de doden was opgestaan, dan zouden de discipelen achter de gesloten deuren hebben blijven zitten. En ze zouden nooit de boodschap hebben bekendgemaakt dat hun meester was opgestaan. Nee, als Jezus niet was opgestaan, dan had het ook geen Pinksteren kunnen worden. En dan zou het bij voorbaat voor de christelijke kerken verloren zaak zijn. En als nu Jezus is opgestaan en Jezus had niet meegedeeld en niet laten zien dat hij was opgestaan uit de doden en hij zou zichzelf niet levend hebben vertoond, dan ook zouden zijn discipelen het niet geloofd hebben. En daarom, hij moest zich wel vertonen, hij moest wel tot de zijden komen. En hij moest ze wel vanuit het donker naar het licht brengen en hij moest ze wel van achter de gesloten deuren vandaan halen. En dat is dat ook gebeurd. En dan is het uiteindelijk die machtige uitroep, de Heere is waarlijk opgestaan. Die dan mag weer klinken, die mag klinken naar alle kanten toe. En die uitroep die is gedaan door de 11 discipelen en door allen die bij hun waren. Toen Kleopas en zijn vriend vanuit Emmaus nog weer teruggingen naar Jeruzalem. Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij het gesprek dat Jezus met Kleopas en zijn vriend heeft gehad op weg van Jeruzalem naar Emmaus. En ook hebben wij gezien hoe dat ze uiteindelijk in Emmaus zijn aangekomen toen het al donker begon te worden. En dat die beide mannen tegen Jezus zeiden, die zij nog niet herkend hadden als zijnde de Heere Jezus, blijf toch bij ons, want de dag is gedaald. De avond is gekomen, het gaat donker worden. En ook om dat opgegane licht dat in hun harten weer mocht opgaan niet te laten uitdoven, is het een vraag of dat deze leermeester bij hun wil blijven. En zo blijft hij bij hun en hij gaat met hun mee naar binnen en daar wordt de maaltijd gebruikt. En in het breken en het uitdelen van het brood is het dat hun ogen ineens opengaan. Als ze kijken naar zijn handen waar het brood uitkomt, dan zien ze toch ineens de littekens. Ze zien dat wat de spijkers hebben achtergelaten in zijn handen. En dan is het ineens dat ze zich realiseren dat deze onbekende leraar die met hun mee is gegaan, de Heere Jezus zelf is. En op hetzelfde moment, dan is hij weg. Hij blijft niet bij hen. Het gesprek wordt niet voortgezet, het gesprek dat breekt af. En Jezus heeft in zoverre bij deze beide mannen zijn missie volbracht. En even het licht laten doorbreken en het geloof dat mocht weer doorbreken. En daar mocht een verdieping gaan komen. En een verdere toeleiding in het leven der genade en des te meer hangen aan Christus. En zo heeft hij hen van droefheid tot blijdschap gebracht. Heeft hij hen van vertwijfeling tot zekerheid des geloofs gebracht. En wanneer ze dan met elkaar het gesprek hervatten, dan is het, was ons hart niet brandende in ons. Toen hij ons op de weg de schriften opendeed. En dan is het zo dat zij het toch niet kunnen laten. Om terug te gaan naar Jeruzalem. Iemand zou kunnen zeggen, och, wanneer deze dingen zijn gebeurd. En wanneer het dan al avond is geworden, dan kun je toch net zo goed Peter wachten tot de andere ochtend. En dat je dan naar Jeruzalem gaat. Want op het moment dat je daar aankomt, dan is het toch al nacht. En dan is het toch niet te verwachten dat dan de discipelen nog bij elkaar zijn. Dan zal iedereen toch wel zijn bed hebben opgezocht. Het verstand dat laat na om de ware grond van het weldoen op te merken. En het verstand dat redeneert en dat zegt, och, wacht dan allemaal gewoon eens eventjes mee. Maar daar waar het geloof is en waar het geloof gaat doorbreken tot de volle middaghoogte. Ja, daar kunnen deze mannen toch niet blijven op de plek daar waar ze zijn. Dan is het toch zo dat daar waar het hart vol van is, daar gaat de mond van overlopen. En dan moeten ze dat gaan brengen. Die boodschap die moet gebracht worden bij de anderen in Jeruzalem. Eigenlijk net zoiets gebeurde er ooit in het Oude Testament. De stad Samaria die was belegerd. En er was een enorme honger uitgebroken in die stad. En toen gebeurde het dat een aantal Melaatse mannen die waren van voor de poort van Samaria naar het leger van de Syriërs gegaan. En ontdekken dan dat al de Syriërs op de vlucht zijn geslagen. En die Melaatse mannen die vinden daar een overvloed aan voedsel. En wanneer ze dan voldoende hebben gegeten, dan zegt de een tegen de ander, maar dat kan toch niet. Dat wij hier eten, dat wij ons hier genoeg doen aan al dat voedsel. Dat moeten we nu toch gaan vertellen in de stad. We kunnen we toch niet mee wachten totdat de morgen is aangebroken. Dat moeten wij nu toch gaan vertellen. En toen zijn die Melaatse mannen naar de poort van Samaria gegaan. En ze hebben een boodschap overgebracht die de koning van Samaria bereikt heeft. Kijk, en datzelfde dat zie je hier nu ook gebeuren. Dat Cleopas en zijn vriend die moeten terug naar Jeruzalem. Moet het zich voorstellen. Die wandeling smiddags afgelegd. 2,5 à 3 uur lopen. En ze gaan s'avonds die afstand nog eens een keertje afleggen. Maar dat is hun niet zwaar geweest. Dat is hun echt niet moeilijk geweest. Want ze mogen de boodschap gaan brengen hoe dat de Heere aan hun verschenen is. En dan komen ze aan in Jeruzalem. En wat vinden ze dan? Dat de 11 tezamen zijn vergaderd. En degenen die met hun zijn. Ze zijn allemaal nog op. Een gemeente, wat laat dat dan ook zien? Dat de gemeente des Heren, die zoekt elkaar op. Wanneer daar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, dan kan de ene toch niet zonder de andere. Dan kan het toch niet zo zijn dat iemand zich op zichzelf gaat houden. Maar dan wordt toch de gemeenschap met elkaar opgezocht. Zo is het ook dat u als gemeente samenkomt en dat u tezamen zich zet onder het woord van de levende God. Nou, er zijn er wel die denken van, ach, maar dat kan ik thuis toch ook wel. En vandaag de dag mogelijkheden genoeg om een preek te beluisteren. Daar heb ik toch geen gemeente, daar heb ik geen kerk, daar heb ik geen dominee voor nodig. Maar gemeente, het is niet voor niets dat al korte tijd later wordt gewaarschuwd. Laten we onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Zoals sommigen de gewoonte daarvan hebben. Laat het zo mogen zijn, gemeente, dat u trouw bent in het opkomen onder de prediking van het woord van God. Want dat is toch het genademiddel bij uitstek dat de Heere heeft ingesteld. Om daardoor zondaren te roepen. Om daardoor goddelozen met zichzelf te verzoenen. Maar om ook daar zijn gemeente, zijn kerk te bouwen in het allerheiligste geloof. Nee, de discipelen die waren bij elkaar. En ook dat is al een bewijs dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want toen Jezus gevangen genomen werd, toen heeft Jezus gezegd, indien jullie dan mij zoeken, laat deze heen gaan. En toen zijn al de discipelen alle kanten uitgevlucht. Toen was alle structuur en verband was weg. Maar Jezus heeft ze niet alleen gelaten. Hij als de grote herder van de schapen. Zoekt zijn schapen op en hij roept ze alle bij naam. En zo is het dat de grote herder van de schapen die teruggekeerd is uit de doden, ervoor zorgt dat de zijnen bij elkaar zijn. En dat ze tezamen hem aanroepen, tezamen hem zoeken. En tezamen met elkaar spreken over die dingen die er gebeurd zijn. En daar wil hij in het midden zijn. En meent u weet het wel van Thomas. Thomas, daar schrijft de apostel Johannes over. Dat Thomas zich wel op zichzelf hield. Dat Thomas zich wel afzonderde van de anderen. En Thomas zal in zijn afzondering misschien wel hebben gedacht. Als de Heer Jezus hier bij mij binnen de deur komt. Dan geloof ik. Maar daar moet ik er niet voor erop uit moeten. Ja, maar zo gaat dat toch niet. Want de Heere wil zich in het bijzonder bekend maken. Daar waar het woord van hem mag uitgaan in de levende bediening ervan. En zo zijn die 11 discipelen en al de anderen daar bij elkaar. En dan is het. Dat voordat Kleopas en zijn vriend de mond open kunnen doen. Dat het hun tegemoet klinkt. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En dat is nou de eerste keer in dit hoofdstuk. Dat je deze volmondige belijdenis hoort vanuit de mond van de discipelen. Want echt waar gemeente, kijk het maar na in alle evangeliën. Wat is er een twijfel? Wat is er een aarzeling? Wat is er een ongeloof? Bij de vrouwen, bij de discipelen. Ten aanzien van hun meester, is hij nu opgestaan of is dat niet het geval? En je zag het met Pasen. Dat de vrouwen bij het graf komen. Hoe dat de vrouwen van gedachten zijn. Dat lichaam dat treffen we aan in het graf. En dat lichaam dat gaan we zalven. Om zo hem als het ware een dode Jezus nog in ons midden te houden. En de engel die zegt het hun, hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Wat zoekt ge toch de levende bij de doden? Dan komen ze bij de discipelen en dan is het een Petrus die gaat naar het graf toe. Een Petrus die kijkt in het graf. En dan wordt een Grieks werkwoord gebruikt. In vers 11 van Lucas 24. Hij slaat een blik in het graf. Hij kijkt, maar hij kijkt niet goed. Hij kijkt en ziet de dingen wel. Maar het dringt niet tot hem door. En zo kan het zijn dat je iets ziet. Maar het dringt niet goed dat je door dat wat je ziet. Net als van Kleopas en zijn vriend dat Jezus met hem opliep. En ze keken hem al aan, maar het drong niet door wie dat hij was. En gemeente, wat is het dan toch nodig dat de schellen van de ogen vallen? Wat is het nodig om te zien met een oog des geloofs? Om te zien met ogen die door de Heere zijn geopend. En dan zie je dat met Pasen. Het licht. Als het ware zo aarzelend opgaat. En dat het zo'n moeite kost. Om de discipelen weer opnieuw tot het geloven te brengen. En herkent u dat dan ook bij uzelf? Of is het bij u dat u zegt, ja eenmaal een gelovige, dan ben je altijd een gelovige. Eenmaal tot geloof en bekering gekomen, dan kan dat nooit meer stuk. Een gemeente, het is waar, er is een volharding van de heiligen. En degenen die door de Heere zijn geroepen en getrokken, die zijn zalig. En de Heere zal nooit een te nimmer voor de zijn en zijn werk laten varen. Maar weet u dan niet dat het in het leven der genade zo vaak een op en neer is? En David die zegt het al in de psalmen. Met mijn God spring ik over een muur heen. En met mijn God dring ik door een bende heen. Maar Heere, wanneer gij u verbergt, dan raak ik verschrikt. En dan zou je misschien zeggen van, maar een kind van God, die weet het toch. En die weet het toch wat er in zijn leven gebeurd is. Die kan toch aanwijzen daar en daar en toen en zo is het toch gebeurd. Kunt u daar altijd bij? Hebt u daar altijd toegang toe? Of moet u misschien wel eens zeggen, ik weet het niet. Is de Heere God nu in mijn leven begonnen of ben ik zelf begonnen? Is het wel eens zo dat alles om je heen wankelt? En dat je met je geloof ook niet meer kunt doen? Gemeente, wat is het toch nodig? Dat de Heere u en mij laat zien dat er in de mens niks is. En dus ook helemaal niks is wat hem behagen kan. En wat is het dan toch een wonder dat de Heere zich in wil laten. Met mensen waar niks in te vinden valt. Waar zelfs nauw ontvangen genade niks in te vinden valt. Dan alleen datgene wat God erin heeft gelegd. Maar dat is van hem. Dat is niet van de mens. Gebeurde ooit in Staphorst dat iemand werd begraven. Die in zijn leven krachtdadig tot bekering was gekomen. En dan in een kerk. En die leidde de begrafenis. Het zal ergens in de jaren 30 of 40 van de vorige eeuw zijn gebeurd. En de mensen waren toch wel erg benieuwd wat dominee Keck van die persoon zou vertellen. En Keck stond bij het graf en Keck merkte dit op. Alles wat van deze man was, gaat nu het graf in. En alleen datgene wat God in hem heeft gelegd. Het juicht eeuwig voor zijn troon. En voor de rest hield hij het daarbij. En verkondigde het woord des Heren. Geen roem in de mens. Paulus zegt het ook. Alle roem is uitgesloten. En Paulus is zich denk ik wel thuis gevoeld bij de inwoners van Korinthe. Een havenstad. Waar de vreselijkste dingen in het havengebied gebeurden. En waar mensen uit de onderkant van de samenleving vandaan kwamen en tot het geloof zijn gekomen. En Paulus schrijft aan hun in 1 Korinthe het eerste hoofdstuk. Gij weet uw roeping, broeders. Gij zijt niet vele wijzen. En niet vele machtigen. En ook niet vele edelen. Maar, zegt hij, dat is het dan ook net. God heeft het onwijze, het dwaze, het onmachtige en het onedele van de wereld uitverkoren. En van zichzelf, zegt Paulus, in die spaarzamelijke opmerkingen die hij maakt in zijn brieven aangaande hemzelf. Want Paulus wil daar eigenlijk niet te veel van zeggen wie dat hij zelf was. Het is maar heel af en toe dat hij daar een opmerking aan wijdt. Maar dan zegt Paulus, mij de grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Gemeente, dan is er geen roem in de mens. Want dan is alle roem in hem. Dan is er alle roem in die koning. Die uit de doden is opgestaan. En aangaande wie de levende kerk gaat uitroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat heet in dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij met zijn lichaam uit het graf is opgestaan. En dat wordt ook nadrukkelijk erbij vermeld bij alle evangelisten. Dat men in het graf keek. En het lichaam van Jezus was daar niet. Het graf was leeg. De doeken waren opgevouwen en opgerold. Maar het lichaam dat was er niet. Wat als dat lichaam daar naar achter gebleven zou zijn? Dan had er sprake kunnen zijn van een verschijning als in een droom. Dan had het kunnen zijn dat je zou kunnen zeggen van die vrouwen en de discipelen, die hebben met hun allen wat gedroomd. Die hebben zich wat ingebeeld. Maar gemeente, het is niet voor niets dat ons nauwkeurig wordt overgeleverd. Dat het lichaam van Jezus in het graf niet is aangetroffen. Omdat het lichaam is opgestaan. Het is dus niet alleen maar een soort van geestelijke opstanding. Maar Jezus Christus is werkelijk lichamelijk opgestaan. En in dat opstaan komt tot uiting dat hij de dood heeft overwonnen. En daarmee wordt ook bevestigd dat hij op het kruis de duivel heeft overwonnen. Dat hij van de duivel, de Satan, de kop heeft vermorzeld. En hij heeft de zonde teniet gedaan. Jezus Christus is overgeleverd vanwege onze zonden. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En hij wordt hier de Heer genoemd. De Heer is waarlijk opgestaan. Nee, er staat niet van Jezus is waarlijk opgestaan. Natuurlijk is dat ook zo. Maar er staat de Heer is waarlijk opgestaan. En het Griekse woord voor Heere, dat is het woord Kyrios. Een woord dat in de verte wel wat klank overeenkomst heeft met het woord Keizer. Die beide namen worden rondom het kerstfeest nog wel eens genoemd. Waar de keizer een gebod uitvaardigt. Dat heel de wereld moet worden beschreven. Daar is het de Heere God die de Christus, de Heere, de Kyrios laat geboren worden in de stal van Bethlehem. En de keizer die is zijn onderdanen. Maar de Kyrios, dat is de Heere Jezus Christus. Die heeft ook zijn onderdanen. En hij is koning, Heere. Meer dan de keizer. Meer dan wie dan ook. Hij is degene aan wie alles is onderworpen. Die alle machten en krachten onder zijn voeten heeft gelegd. Die ook gezegd heeft kort voordat hij naar de hemel vaart. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. En die op grond daarvan kan zeggen ga dan maar heen. En onderwijst alle volken en verkondigt het evangelie aan alle creaturen. En doopt ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En ik zal met u zijn, alle de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Gemeente, wat is dat een troost voor de levende kerk van God. Dat Jezus de Heere is. Dat hij uit de doden is opgestaan, dat hij koning is. Dat de duivel moet zwijgen. Want gemeente, als toch de duivel alle macht had, hoe zou de kerk dan kunnen bestaan? Hoe zouden er dan nog tot het geloven, tot bekering kunnen komen? Hoe zouden zondaren dan als zalig kunnen worden? Als hij toch niet alle macht in de handen zou hebben. En daarom gemeente. Achter kan zoveel aan de hand zijn. En er kunnen soms ook in gemeenten zulke krachten loskomen. die een gemeente bijna te gronden richtte. En dat is ook gebeurd. En ach, wat kan er zo zin wat voordoen? Een ruzie en een oneenigheid. Een verdeeldheid en verachten van elkaar. Dat je zou denken, hoe moet het toch nog verder gaan? En als je dan ook wereldwijd let op de vervolgingen die er plaatsvinden. Waar ik in het gebed al even naar verwees, dat in China de teugels worden aangetrokken. Dat het daar niet meer mogelijk is gemaakt om nog een Bijbel online te kunnen bestellen. Waar gemeenten worden gesloten. Oh, kunt u zich dan voorstellen dat de kerk in de vervolging wel eens zich afvraagt, heren, waar moet het toch naartoe? Wat moet er toch van terechtkomen? Een vervolging van buitenaf, dat wil nog wel eens de oorzaak zijn dat de gemeente des te meer zich aan elkaar verbonden mag weten. En dat de gemeente zich ook des te meer aan de troon van God gebonden mag weten. Maar wanneer interne moeilijkheden uitbreken, wanneer er twist en tweedracht wordt gezaaid, hoe spoedig kan dat dan niet tevoorschijn gaan komen? Je denkt het gaat goed. En ineens dan doet er zich iets voor waardoor een gemeente gescheurd wordt. Verwoestend is het. En dan toch te weten. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is werkelijk de koning. Aan wie ieder zich heeft te onderwerpen. Een gemeente, dan mag de vraag wel worden gesteld, is hij uw koning al? En is hij jouw koning al geworden? Want daar komt het toch wel op aan. En er is bekering en wedergeboorte voor nodig. Daar is het voor nodig dat de Heer in uw en jouw leven ook werkt. Maar bent u al zover gebracht dat uw koning af moest worden? En dat u wat uw eigen troon betreft troonsafstand moest doen. Of bent u in feite nog steeds dezelfde? En u komt wel onder de verkondiging van het evangelie. En u stemt het ook wel toe dat het is zoals het gezegd wordt. Maar dat u toch ten diepste niet buigen wilt. En dat u vier recht overeinde blijft staan. En gemeente, van nature, dan doen wij dat. Want van nature, dan hebben wij moeite met gezag boven ons. En een kind dat heeft het al, die kan het zelf wel. En die meent dat hij zelf alle dingen wel kan en weet. En we zijn daar moeilijk in. Om gezag en macht boven ons te aanvaarden. Maar om nou door de genade te leren de teugels uit handen te geven. Het over te geven aan hem. Dan moeten je de teugels uit de handen worden genomen. Dan moet je vernederd worden. Dat is pijnlijk. Dat is lastig. Een mens wil er zomaar niet aan. En een mens verzet zich met hand en tand daartegen. En toch de Heer weet wel een weg. Om u en mij daar te brengen waar u ons hebben wil. Al dat wij gaan vragen zoals een Saulus dat in het eerste moment al deed toen God hem tot bekering bracht. Heere, wat wilt u dan dat ik doen zal? En is dat niet kenmerkend voor en ieder die tot bekering komt? Tot die tijd is het, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En ik heb nog een plan, dat wil ik ook gaan uitvoeren. Maar wanneer de Heer aan het bewind komt, dan moet ik al mijn plannen en al mijn idealen laten varen. En dan wordt het, Heer, wat wilt u toch dat ik doen zal? De Heer, hij is waarlijk opgestaan. Hij is ontwaakt. Opgestaan uit het graf. Opgestaan uit de doden. Opgestaan, zo eenvoudig, Als iemand die uit zijn slaap wakker wordt. En opstaat. En dan blijf je toch ook niet op je slaapkamer. Dan gaan de gordijnen open. Dan ga je toch je slaapkamer uit en je gaat naar beneden. En zo is het dat de Heer Jezus ontwaakt. En dat hij niet in die doodslaapkamer kon blijven. Maar dat hij eruit tevoorschijn kwam. En nu is hij zo een koning. En een curios. Hij ontwaakt. Om zijn volk te beschermen. Om zijn kinderen bijeen te verzamelen. Om de verstrooide discipelen op te zoeken. Hij beschermt ze. En hij wekt hen op. Tot een nieuw leven. Dat is allemaal wat er voortkomt vanuit de opstandingskracht van Jezus Christus. Hij beschermt de zijnen. En hij wekt op tot een nieuw leven. En ook deelt hij zijn gaven uit. Zijn weldaden. De vergeving van de zonden. De vrijspraak. Het recht en het uitzicht te ontvangen op het eeuwige leven. Kind en erfgenaam Gods te zijn. Zijn de weldaden die Jezus verdiend heeft door zijn dood. En die hij gaat uitdelen wanneer hij is opgestaan uit de doden. En zo is het ook dat hij aan doden en doden gezondaren het leven verschaft. En hen doet opstaan in een nieuw en een godzalig leven. En gemeente, ook dan mag de vraag worden gesteld, kent u dat ook? Niet alleen dat u koning af bent geworden. Dat hij het voor het zeggen heeft gekregen in uw leven. Maar ook in de weg van heiligmaking. Dat u het leven uit hem bent gaan ontvangen. Dat u de zaligheid door hem deelachtig hebt gekregen. En dat er zo in uw binnenste andere verlangens zijn ontstaan. Andere begeerten. Dat je niet meer de wereld zoekt. Hoewel je in deze wereld moet zijn en door deze wereld heen moet. En zo ook een opleiding en school volgt. Een beroep uitoefent en ook wel eens uitziet naar ander werk om jezelf wat op te mogen werken. En toch bij al die dingen laat het zo mogen zijn door genade. Dat het me niet meer te doen is om datgene wat ik in dit leven kan bereiken. Maar dat het me te dom mag zijn om hem. En dat is toch wat de Heere gaat doen in het leven van al de zijnen. En dat het hen om hem te doen valt. En dat ze niet meer zonder hem door dit leven kunnen. Om zo hem meer en meer gelijkvormig te mogen worden en te mogen beleiden. Heere, tot u wil ik gaan. En u hebt toch de woorden van het eeuwige leven. Tot wie zouden wij moeten heen gaan? Gij alleen zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat alleen ontstaat vanwege de vrucht van de opstandingskracht van Christus. Die opstandingskracht die hij uitdeelt. En ach, dan vindt de Heer ons als mensen die op onszelf zijn gericht. En als mensen die zo op een top door de zonde kunnen worden beetgepakt. En daardoor worden doodgebeten. En dan gaat de Heer het leven schenken in onze dood. Vanmorgen zongen wij op Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in de rechte sporen. En is dat niet iets wat je een kind van God toch wel eens hoort klagen? Ik ben zo dood van binnen. Ik ben zo dor en zo leeg van binnen. O Heere, stort toch uw genade over me uit. En doe me delen in de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. En dat is nodig geweest dat bij de discipelen en bij de Emmausgangers. En de Heer heeft die opstandingskracht getoond. En zo is dit ook het bewijs. Dat de dood toch echt niet het laatste woord heeft. Maar zoals Jezus Christus uit de doden is opgestaan, zo is het dat we toch mogen beweten. Ik geloof de wederopstanding van alle vlees. Het is iedere zondagmiddag dat dat artikel ook gelezen wordt. En er wordt niet altijd alle aandacht voor gevraagd. Maar gemeente, wanneer toch onze geliefden sterven. En ze worden aan de schuld van de aarde toebetrouwd. Want we begraven onze doden. Dan is dat toch een teken dat de doden zullen worden opgewekt. Dat de graven zullen worden geopend. En dat het dode lichaam opnieuw zal verrijzen vanuit het graf. En dat mag toch een kind des Heren weten. En daar mag hij zich toch op te rusten leggen. Dat de dood is er niet gedaan. En de dood is ten einde. Ja, de dood is er nog, zult u zeggen. En ook Gods kinderen moeten sterven gaan. En toch voor een kind van God is het graf een doorgangshuis. Is het graf niet het laatste? Maar is het graf een plek waar een dode verblijft naar het lichaam. Plaats van de ontbinding, totdat de bazuin klinkt en de doden zullen worden opgewekt. En dat niet alleen van degenen die zalig zijn, maar ook van de goddelozen. Maar dat zal een opstanding zijn tot het eeuwig afgrijzen. En daarom, gemeente, haast u toch om met God verzoend te worden. Om hem te voet te vallen. Want het leven is maar een damp. En de dood wendt iedere uur. En wat is het toch nodig? Dat u en ik, wij allemaal, met hem verzoend worden. Om zo dat ware vooruitzicht te mogen kennen. En zo te mogen delen. In zijn goddelijke genade. Over de dood en graf heen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is van Simon gezien. En wie is Simon? Kinderen, jullie kennen hem, denk ik wel. Beter onder zijn andere naam. Petrus. Kleopas is een vriend. Die willen wat uitvoerig gaan vertellen. Wat ze hebben meegemaakt toen Jezus bij hen kwam. Maar voordat zij daar maar iets over kunnen vertellen, dan klinkt het hun tegen. Hij is van Simon gezien. Dat is Petrus. En als er dan staat, hij is van Simon gezien. Had het toch ook kunnen staan, Simon heeft hem gezien. Maar dat staat er niet. Ja, goed begrijpen hoor. Natuurlijk heeft Simon hem gezien. Dat staat er zo. Want dat u en ik zullen weten dat het niet is dat Simon als eerste hem heeft gezien. Nee, want voordat Simon Jezus zag, heeft Jezus Simon gezien. En we weten toch dat in Lucas 22. Dat daar de verloochening door Simon Petrus heeft plaatsgevonden. En dat het dan zo gebeurt dat op het moment dat de haan kraait, dat de Heer Jezus zich omkeert en Petrus aankijkt. Dat zijn de ogen van de zaligmaker en die ogen van hem die vinden de ogen van Petrus. En daar gaat er dus ook kennelijk van Jezus Christus uit dat hij Simon wil zien en dat Simon hem zal zien. Maar wat is dat een zien geweest? Waarbij Simon Petrus dat berouw werd gebracht.
waarbij hem die verschrikkelijke band begon te scheuren die hem gevangen hield, die hem vasthield in de klauwen van de duivel om zijn meester te verloochenen en te zeggen van ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik ken hem niet. Maar toen Jezus hem aanzag, toen was het dat de band brak. En toen was het dat hij naar buiten ging en dat hij verschrikkelijk heeft geweend. En diezelfde Petrus heeft niet als een Judas een einde aan zijn leven gemaakt. Maar die Petrus die was erbij. Toen het bericht kwam dat de vrouwen zeiden, we hebben een gezicht van engelen gezien die zeggen dat Jezus leeft. En Petrus is ook zelf naar het graf gegaan. Hij heeft wel gekeken. Maar hij keek niet verder dan dat zijn neus lang was. Hij begreep het niet. Hij verstond het niet. En dan aan het einde van de dag. Dan zijn er met Simon Petrus zaken gebeurd. Dan heeft Jezus zelf hem opgezocht. Dan heeft Jezus zelf hem ontmoet. En dan is het hij is van Simon gezien. Hij is zich aan Simon geopenbaard. En waarom staat er nou de naam Simon? Want die naam die was toch eigenlijk al wat in onbruik. Je kent het toch veel beter als Petrus. En toch niet als Simon. Aan mij te denken aan wat in Johannes 21 staat, waar Simon Petrus wordt hersteld in het ambt van discipel. En ook tegelijkertijd het apostelschap ontvangt. Dan is het al drie keer toe dat Jezus vraagt, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij waarachtig lief? Dan is het dat niet meer de naam van Petrus genoemd wordt, want die naam van Petrus die had hij ontvangen toen hij de eerste keer tot Jezus kwam en toen had Jezus gezegd, jij bent Simon de zoon van Jona, maar je zult genoemd worden Cephas en dat is overgezet zijnde Petrus. En Petrus dat betekent rots. En een rots die is onbewegelijk. Een rots die kun je alleen maar laten breken en scheuren door dynamiet. Maar Petrus was een onwankelbare mens. Petrus was een man die vast stond. Dat zou je denken. Dat zou je echt denken, ook aan de hand van de naam Petrus die hij gekregen had. Maar wat heeft hij die naam zich onwaardig gemaakt? Die naam niet meer verdiend. Het verdient dat die naam voor eeuwig van hem zou worden weggenomen. En dat zijn eigen naam zou worden uitgewist uit het boek des levens en des lams. En zo is het dat niet meer de naam Petrus hier staat. Maar dat de naam van Simon hier staat. En wat is het dan toch een wonder, gemeente. De Heer Jezus heeft Simon opgezocht. En heeft met Simon gesproken. Heeft zich aan Simon geopenbaard. Heeft zich aan hem bekendgemaakt. En zonder twijfel heeft hij met Simon gesproken over de dingen die zijn voorgevallen. Want de Heere neemt de zijnen altijd apart. Zoals de Heere Jacob apart nam bij Pia. Toen Jacob daar worstelde met een man. Een engel van God. Toen was het ook. Dat God aan Jacob vroeg, hoe is je naam? En toen was het, mijn naam is Jacob. Toen moest hij tevoorschijn komen als een bedrieger. Tevoorschijn komen als iemand die door list en bedrog zich had proberen te verrijken in het leven en zich zelfs de goddelijke zegen had willen toe-eigenen. En de Heere die rekent persoonlijk met Jacob af. En zo rekent de Heere persoonlijk met een Simon Petrus af. En is het dat hij zich in zijn genade, in zijn barmhartigheid, in zijn zegeningen zich aan hem vertoont. Hij is van Simon gezien. En wat is dat toch een vreugde voor al de discipelen, gemeente. Als er nog iemand is die een zware misstap begaat. Als er nog iemand is in die gemeente van Vriezenveen die tot een zware zonde vervalt. Gaat u daar schande van spreken. En dan belt u misschien ook wel iemand op en dan zegt u van, heb je dat al gehoord van hem of van haar? Wat voor ergst dat hij gedaan heeft. En hoe denkt u dat het onder de discipelen van Jezus was? Toen ze hoorden van de verloochening door Petrus. En dan zie je toch hier het kenmerk van de heiligen. En dan zie je toch het kenmerk dat ze aanvoelen. Dat wat Petrus gedaan heeft, hadden wij ook kunnen doen. Had ons ook kunnen gebeuren. Zijn wij niet te goed voor dat dat ook zou hebben plaatsgevonden? En dan zie je dat ze rondom Simon Petrus komen te staan. Dat ze niet van de man zeggen, die maar buiten de kring. Zet die maar buiten de deur. Die hoort er in het vervolg niet meer bij, want die heeft zo verschrikkelijk gedaan met onze meester. Nee, met die willen we niet meer te maken hebben. Er is heel enorme smet op zijn blazoen gekomen. Nee, dat kan nooit meer goed komen. Er is een bukken en een buigen. En er is een zich verpleinde. Dat de Heer nou in het bijzondere aan Simon is verschenen. En gemeente, we kunnen ervan uitgaan, dat is gelijk al gebeurd. Want wanneer Paulus in 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk dat over de opstanding gaat. Al in het begin van dat hoofdstuk eraan toekomt. Dat Jezus is opgewekt en derde dagen naar de schriften. Dan voegt hij meteen daaraan toe. En hij is van Cephas gezien. Dat is Simon Petrus. En daarna van de 12. Hoe is het mogelijk? Degene die het verdiend had. Dat Jezus zich nooit meer aan hem zou laten zien. Heeft als eerste van de 12 apostelen hem mogen zien. En wat is dat een vreugde. Wat is dat een blijdschap. Voor al de discipelen. Wat is dat een vreugde, een blijdschap voor hun allemaal. En dat zij nu allen moed mogen scheppen. Vanuit het behoud van Simon Petrus. Wat is dat een rijke kerk. Wat is dat een ootmoedige kerk. Wat is dat een gemeente des Heren. Waar men zichzelf niet meer vindt dan stof en dan as. Waar ze het grootste wonder achten. Dat Jezus zich wilde ontfermen. Over Simon. Over een man die verloochende. Over een man die het tot 3 keer toe. Met zoveel kracht heeft geroepen. Ken hem niet. Ken hem niet. Ken hem niet. Ach. Waar is een mens dat toe in staat? Wat kan een mens allemaal niet doen? Maar Jezus heeft zich aan hem vertoond. En daar is het machtige bewijs. Dat Jezus uit de doden is opgestaan. En dat hij komt tot een volk. Dat een en al zonde is. Een en al schuld en verlorenheid. Maar dat hij zalig maakt. Dat hij behandelt. Dat hij redt, dat hij blijdschap schendt vanwege, dat hij uit de doden is verrezen en het bekend heeft gemaakt. En zo mag het nog elkaar worden toegeroepen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is gezien van een Simon, gezien. Van diegenen die zouden denken. Ik weet niet of het voor mij nog wel kan. Ik weet niet of dat er voor mij nog hoop bestaat. Maar hij is gezien. Van de vuilste. Van de slechtste. Is dat dan geen evangelie? Dat de opgestane verschijnt. Aan zulk soort gemeente. Dan kan het toch. Dan kan het toch. Voor u, voor jou, voor de oudste, voor de verstokte, dan kan het voor een kind. Dan kan het voor een ieder. En het werk van hem, dat zal gelukkig voortgaan. En hij bevestigt het zelf door in en midden te komen. En te zeggen tot allen, vrede, zij jullie, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Waarin hij nog eens vervult dat hij is de sterke God. Vader der eeuwigheid, de vredevorst. En het rijk van hem dat komt, dat breekt al maar meer door. En laten er een onderste en een tegenstand in de wereld zijn tot en met. Maar toch, die vrede koning zal eenmaal zijn rijk in al zijn volheid vestigen. En dan zal het zijn dat de vrede zeer groot zal zijn. Gemeente, is dat niet een zaak om eruit te zien en om te vragen. O Heer, maak ook mijn hart nieuw, wat dat ik ook delen zal. In die vrede die alle verstand te boven gaat. Maar die vrede die blijft tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er volgt, het is Psalm 85, vers 4. tijd en laten wij danken en bidden. Heere, dank u dat u alle dingen gegeven hebt. Dank u, Heere, dat u uit de doden bent opgestaan, maar dat u het ook hebt bekendgemaakt aan de uwen. En dat u ermee begonnen bent om het aan Simon te openbaren. Nee, het is niet van Simon zelf uitgegaan. Het is van u uitgegaan en u wilde speciaal tot hem komen. Hier is Simon wat genoemd. Heere, wat een wonder toch. Dat al de uwen zich niet van hem hebben afgekeerd. Maar toch het allergrootste dat gij zelf u niet van hem hebt afgekeerd. En wat is dat voor hem dan toch een eeuwig wonder geweest. Dat u tot hem kwam. Dat u hem niet verstoten hebt. Dat waar het verdiend was dat u nooit meer naar hem om zou zien. Dat u het toch gedaan hebt. En dat u toch hem opnieuw hersteld hebt. En dat u zo uw glorie, uw heerlijkheid ook aan de dag legt. O trouwe God en Koning. Heere Jezus, wil uw opstandingskracht toch in onze levens uitgieten. Want we hebben dat zo nodig, want we zijn van nature zo dood en zo ongevoelig. Er kunnen ogenblikken zijn onder de prediking dat het openvalt. En dan kan het wel eens zijn dat er misschien een jongere is en dat zegt, nu ga ik de Heere zoeken. Maar het kan zo gauw weer over zijn. O God, wat hebben we toch allemaal die opstandingskracht van u nodig. En dat ge zelf tot ons komt en dat u ons ontroont en dat u koning wordt. Maar ook dat u het leven in ons ingiet. Heere, zou u dat willen doen hier in die gemeente van Vriezenveen? En zou u dan toch tot jong en oud willen komen, omdat het nog eens een keertje Pasen wordt? Nog eens een keertje dat feest van het opstaan, van die zaligheid. Die gij meedeelt aan een volk dat u niet zocht. Gedenk zo aan ons in genade en heb dank, Heere, dat u alles gegeven hebt, ook in deze middag. En nog, Heere, zou u al het zondig en het verkeerde ervan weg willen doen. Maar zou u ook in gunst al bij deze gemeente willen zijn. Wilt u een allen toch behoeden. En wilt u een allen toch uw zegen doen ontmoeten. En dat het spreken van u in het binnenste vernomen mag worden en dat het levensveranderen gaat. En dat er zo ook een volk mag zijn dat u kent. En dat u geklank kent. En dat mag opklimmen in het geloven. En dat mag weten dat de zaligheid hun nader wordt. Dan toen ze eerst hebben geloofd, als bij die discipelen, waar het doek al maar meer wegleidt en die zaligheid al maar voller aan de dag treedt. O schenke toch, wil gij zo toch hier ook werken en wil gij zo ook hier blijven. Gedenk ons zo in uw genade, dat bidden wij u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En wat er volgt, het is 52 vers 7. Thank you. Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragen en met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.